Op de eerste plaats willen wij eerbiedig verwelkomen deze avond de grote bruidegom, en dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hij is naar de belofte van zijn woord in ons midden tegenwoordig. Immers, hij zelf heeft gezegd: waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Zo mogen wij, Erik en Gardina, en wij alle verzekerd zijn van de tegenwoordigheid van de koning van de kerk, Jezus Christus. Ook een woord van welkom aan zijn bruid, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wees welkom, heiland. Wees welkom, gemeente. Een heel bijzonder woord van welkom natuurlijk aan Erik en Gardina. Jullie vertegenwoordigen vandaag op een heel bijzondere manier die grote bruidegom en zijn bruid. Jullie zien er schitterend uit. Welkom ook aan de getuigen, de familie, aan familie en vrienden en alle belangstellenden. In het Nieuw Israëlisch Weekblad, in een serie over het Joods huwelijk, las ik eens de volgende uitspraak. Een ieder die zich verheugd toont met het bruidspaar, krijgt een goedkeurend knikje uit de hemel. Hoe dan ook, we hopen met elkaar een feestelijke dienst te beleven, een dienst doortrokken van de vreugde van de hemel, een voorschot op die grote bruiloft die komen gaat. Laten wij nu in een stil en persoonlijk gebed onze verwachting voor dit samen zijn uitspreken. En misschien dat ik u mag vragen om niet alleen het hoofd te buigen of stil te zijn, maar om daadwerkelijk gebruik te maken van dit moment om in de stilte van uw hart uit te spreken wat u van deze samenkomst verwacht. Laat ons samen in stilte bidden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Daarom genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar gaan zingen van Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen.
Majesteit, dan niet meer. weer en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven.
Laten wij samen eerbiedig worden voor de Heere onze God. Heilige Vader, tot u komen wij in de naam van de Heere Jezus. We zeggen u hartelijk dank, Heere, dat we bijeen mogen zijn om te danken en om een zegen te vragen over huwelijk van Erik en Gerdina. Dank u wel voor alles wat u deze dag reeds hebt gegeven. Een dag, Heere, zonovergoten, een dag overladen met vreugde en verrassingen. Dank u wel, Heere, dat we bijeen mogen zijn in uw naam. Het is ons gebed dat u door uw Heilige Geest ook deze tuinbruiloft wil zegenen. Heere, wilt u zoals in de beginnen deze samenkomst doorademen en geestelijk leven geven? Heere, we staan zelf met lege handen. We hebben het niet van onszelf. En daarom komen we tot u. Onze verwachting is van u, Heere. Onze ogen, de ogen van ons hart, zijn op u gericht. En daarom, Heere, verwachten we grote dingen van u. Want u bent een groot God, schepper van hemel en aarde. Ja, Heere, ook vandaag willen we dat belijden. U bent die grote, allerhoogste, driemaal heilige, schepper van hemel en aarde. Wij zijn het werk van uw handen. En wij bidden, Heere, om vergeving van alles wat in strijd is met uw heilig wezen, uw heilig woord, uw wil. Wij zeggen u dank dat u een gaarne vergevend God bent. Dat heeft u bewezen op Golgotha. En wij zeggen u dank, Heere, dat indien wij onze zonden belijden, u getrouw en rechtvaardig bent om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En nu bidden wij u, Heere, wilt u Erik en Gerdina zegenen en ons allen. Geef jong en oud, mannen en vrouwen, de ontmoeting met uzelf. Heere, dat dat bij de een zal leiden tot wedergeboorte, bij de ander tot levensheiliging, bij ons allen de verheerlijking van uw naam, opdat deze tuinbruiloft een eredienst zal zijn voor u. Heere, we verwachten het van u. In Jezus' naam. Amen. Wij zijn zojuist getuigen geweest van het weggeven van de bruid aan de bruidegom. Misschien dat u zich afvraagt, waar komt deze traditie vandaan? Waarom wordt de bruid weggegeven aan de bruidegom? Nou, laat allereerst duidelijk zijn dat dit geen sentimentele romantiek is. Niet een aardigheidje. Niet omdat het wel leuk staat. Nee, hiermee wordt symbolisch duidelijk gemaakt dat Erik zijn vrouw Gerdina uit handen van de Heere ontvangt. Zoals ook Adam zijn bruid Eva van de Heere ontvangen heeft. De Bijbel zegt het zo. En de Heere bracht haar tot de mens. En zo is ook Erik zich ervan bewust dat ook hij zijn bruid Gerdina van de Heere ontvangen heeft. En dat is zojuist zichtbaar gemaakt doordat de bruid werd weggegeven aan de bruidegom. Eerder al hebben Erik en Gerdina voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, in bijzijn van getuigen en familie en vrienden, elkaar het ja-woord gegeven. Velen van u waren daarbij. Maar niet alleen u, ook de Heere was daarbij. namelijk als getuige van hun ja-woord. De Bijbel zegt, laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Door dit ja-woord hebben zij voor het aangezicht van de Heere God, in aanwezigheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand en u allen, het huwelijksverbond gesloten. Nu zijn Erik en Gerdina aan elkaar verbonden totdat de dood hen scheidt. Of totdat de Heer Jezus wederkomt. Mogen de Heere dat laatste geven. In deze eredienst danken wij de Heere voor het reeds gesloten huwelijk. En wij bidden hem om een zegen. Zoals de kerk met eer de naam van haar hemelse bruidegom draagt, wij heten immers de christelijke gemeente, naar de Christus, zo heeft ook Gerdina vandaag een nieuwe naam ontvangen. Gerdina gaat voortaan door het leven als Gerdina Knippe. De naam van haar man, Erik Knippe, is haar tot erenaam geworden. Zij heeft zich volledig met hem geïdentificeerd. Dit ter verduidelijking van een aantal gebeurtenissen op deze dag. Wij willen met elkaar gaan zingen van het lied Genade zo oneindig groot, dat ik dit niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. En tijdens dit lied wordt de collecte gehouden. De Heere zegene uw gave.
Thank you.
Wij willen nu met elkaar uit de Heilige Schrift gaan lezen en wel uit Efeze. De brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 5. Wij lezen het hele hoofdstuk. En bedenkt u bij het lezen van de Heilige Schrift dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Wij lezen in Efeze hoofdstuk 5. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand u misleiden met de inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandelt als kinderen van het licht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaakt, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Er wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. En spreekt onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en looft hem in uw hart. En dankt altijd voor alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de schriftlezing. En dan zeggen we in de kerk tegen elkaar, niet vanuit een nietszeggende of dode traditie, maar vanuit een diepe en levende overtuiging, zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja! Wij willen nu nog met elkaar gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Ik lees nog met u uit Genesis hoofdstuk 2, vanaf vers 8. Het staat niet in uw liturgie, luistert u maar. Ook plantte de Heere God een hof in Ede, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begeerenswaardig om te zien, goed om van te eten, ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Ede om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison, die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. En het goud van het land is goed. Ook is er balsemhars en door edelstenen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gion, die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris, die loopt ten oosten van Assur, en de vierde rivier is de Eufraat. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede, om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam naam aan al het vee, en aan al de vogels in de lucht, en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben, sloot de plaats ervan toe met vlees, en de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Erik en Gerdina, familie, vrienden, gemeente van onze Heere Jezus Christus. Zojuist hebben wij die fascinerende geschiedenis gelezen van de eerste tuinbruiloft. Er bestaat in feite geen boeiender en meer tot de verbeelding sprekend bruiloftsfeest dan dat wat we zojuist gelezen hebben. Wat is een mooiere plaats om te trouwen dan het heiligdom van Gods natuur? Prachtig in vormen, kleuren en klimaat. Het was de mooiste tuin die ooit op aarde heeft bestaan. Deze allereerste bruiloft is het prototype, het volmaakte model voor ieder gelukkig en zegenrijk huwelijk. Er is geen enkel gelukkig en zegenrijk huwelijk mogelijk zonder de principes die we in Genesis hoofdstuk 2 aangereikt krijgen van de Schepper. De Heer Jezus heeft naar deze geschiedenis verwezen in zijn onderwijs over het huwelijk in Matteüs 19. En ook de grote apostel Paulus heeft er naar verwezen in zijn onderwijs over het huwelijk, in het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben in Efeze hoofdstuk 5. Dit is de enige bruiloft die meermalen in de Bijbel genoemd wordt. Feitelijk kun je niet over het huwelijk spreken zonder ook de tuinbruiloft van Genesis 2 te noemen. Met deze tuinbruiloft is het allemaal begonnen. Nadat de Heere God de mens heeft geformeerd, lezen we in Genesis 2 vers 8. Voorts plantte de Heere God een hof in Ede. Ede, dat betekent lusthof of genieting, vreugde, blijdschap. Het was in ieder geval een tuin geplant, onderhouden door de hand van God, een botanisch paradijs. Een keur van planten, struiken, bomen, bloemen, vruchten en kleuren versierden het land. De Bijbel zegt: begeerlijk om te zien, goed om van te eten. In deze tuin ontsprong een rivier en deze rivier splitste zich in vier andere rivieren. Weet u, wanneer we deze beschrijving lezen, dan hoor je het water bijna klateren. Vol kracht, vol leven. In het zonlicht van Gods aanwezigheid wordt iedere druppel als een diamant zo stralend. Alsof de stromen in de handen klappen voor hun God. Zoals de psalmist dat zegt in Psalm 98, vers 8. Dit was de woonplaats van de eerste mens. Die prachtige tuin is het decor voor het eerste huwelijk. Het is in deze tuin dat de instelling van het huwelijk plaatsvindt. Leest u maar mee als u de tekst voor u heeft in Genesis 2, vers 24. Daar staat: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. De vraag is natuurlijk, wie is er hier in Genesis 2 vers 24 aan het woord? Wie spreekt hier eigenlijk? Wie is de auteur van Genesis? Ja, u zult zeggen, ja, dat is Mozes. Dat weten we allemaal, inderdaad. Mozes is de auteur. Volgens Lucas, hoofdstuk 24... geloofde ook de Heere Jezus Christus dat Mozes de schrijver is van het eerste Bijbelboek. Sterker nog, hij geloofde dat Mozes door de Heere werd geïnspireerd, zodat Mozes woorden in werkelijkheid Gods woorden zijn. Moet u maar eens horen wat de Heere Jezus daarvan zegt in Matteüs 19, over deze tekst uit Genesis. Jezus antwoordde: hebt u niet gelezen dat hij, die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. De Heer Jezus zegt dus dat in Genesis 2 vers 24 de Heere God zelf aan het woord is. En dat betekent voor u en mij dat we aandachtig luisteren naar wat de Heere in deze eerste verse van de Heilige Schrift tot ons te zeggen heeft. We hebben hier te maken met het gezaghebbende, geïnspireerde woord van de levende God. Nu zegt de Heer Jezus in Genesis 2 vers 24... dat het huwelijk een instelling is van de Heere God en dus geen bedenksel van mensen. Wij mensen kunnen hier maar niet mee doen wat wij willen, zoals dat vandaag in de wereld wel het geval is. Ik wil duidelijk stellen vanavond: het Bijbelse huwelijk bestaat uit één man en één vrouw. Kort geleden hoorde ik iemand spreken over het huwelijk als de laatste nog bestaande bloem uit het paradijs. Mooi gezegd. Nu komen we bij die prangende vraag: wat is het huwelijk eigenlijk? Wat zijn de stappen om tot een Bijbels huwelijk te komen? In de voorbereidingen met Erik en Gerdina hebben wij daar 4, 5 avonden, denk ik, bij stilgestaan. In voorbereiding op deze voor hen zo belangrijke dag. We lezen in de tekst: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw hechten, aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Om tot een Bijbels huwelijk te komen, zijn er 3 noodzakelijke stappen. Allereerst wordt daar het woord verlaten genoemd. Een man zal zijn vader en moeder verlaten, natuurlijk geldt dat ook voor de vrouw. Dat betekent dat je zelfstandig wordt ten opzichte van vader en moeder. De emotionele banden die je met vader en moeder binden, moeten ontkoppeld worden, wil je ze aan elkaar kunnen vastmaken. Een uitermate belangrijke eerste stap. Concreet mag je daarbij denken aan de emotionele banden die je aan vader en moeder binden, zoals goedkeuring, instemming, bemoediging, aanmoediging, troost, koestering, leiding. Maar weet je, om je ouders echt te kunnen verlaten, is het ook nodig om hen vergeving te schenken voor alles wat fout gegaan is in de opvoeding. Soms doen ouders hun kinderen onrecht aan. Soms wordt er tegenover de kinderen gezondigd. Elke ouder maakt zich in meer of mindere mate schuldig daaraan. Nu is het voor het verlaten van vader en moeder een absolute vereiste voor zoon en dochter om papa en mama om vergeving voor papa en mama om vergeving te schenken. Anders is het niet denkbeeldig dat je door datgene wat fout is gegaan aan elkaar blijft vastzitten. Dan komt dat iedere keer weer terug en weer terug en dan kom je in feite niet los. Nou, dat geldt natuurlijk ook andersom. Ouders moeten de kinderen loslaten. Veel huwelijksproblemen zijn te herleiden tot het niet loslaten van de ouders of van de kinderen. Wat het geluk en de harmonie in het huwelijk saboteert. We moeten voor de vervulling van al onze noden volledig afhankelijk worden van elkaar. Niet meer van papa en mama. Dus dat is een eerste belangrijke stap. Natuurlijk betekent het ook gewoon letterlijk dat je een eigen plekje hebt. Waar je leven nu als een nieuwe eenheid onder de zegen van de Heere mag opbouwen. Maar het begint met die belangrijke stap, loslaten. Nou, daarover hebben we met elkaar gesproken. Maar over jullie hoofden zeg ik het ook tegen de papa's en mama's. En tegen alle mannen en vrouwen die misschien al getrouwd zijn. Maar nog steeds een binding hebben. Een emotionele afhankelijkheid van vader of moeder. Want als papa er niet mee instemt, doe ik het niet. Die emotionele band moet losgemaakt worden om vervolgens aan je echtgenoot vastgemaakt te kunnen worden. Als je dat niet doet, wordt de eenheid in je huwelijk gesaboteerd. De allerbelangrijkste regel voor een gezond huwelijk. Verlaat vader en moeder. Je vormt een nieuwe eenheid. Als tweede wordt hier gesproken over het hechten. Of het aanhangen. Of kleven. Hier gaat het nu in de tekst om de verbondsluiting. Mensen vragen wel eens. Ja, waar staat dat je naar het stadhuis moet? Waar staat dat je voor zo'n botenbriefje naar de burgerlijke stand moet? Nou, ik wijs dan altijd op deze tekst. Het gaat hier namelijk in deze tekst om de verbondsluiting. Om het moment waarop je elkaar publiekelijk het ja-woord geeft. Dat is vanmorgen gebeurd hier, dit prachtige landgoed. In bijzijn van familie en vrienden en de ambtenaar van de burgerlijke stand is duidelijk geworden. Erik is uit de huwelijksmarkt genomen. Gerdina is uit de huwelijksmarkt genomen. Zij behoren vanaf dit moment elkaar toe. Zij hebben een verbond gesloten voor het aangezicht van God. Dat woord hechten, wat hier gebruikt wordt, duidt op het permanente, onverbrekelijke, onafscheidbare, ononthechtbare, dat is geen goed Nederlands woord, maar ik wil het toch noemen, ononthechtbare karakter van het huwelijk. Het is blijvend. Het is totdat de dood je scheidt. Echtscheiding is voor ons geen optie. Dat de gedachte daaraan saboteert elke poging om aan je huwelijk te werken. Want je houdt voor jezelf dat achterdeurtje open van mocht het niet lukken, dan heb ik altijd nog die uitweg. Nee, ik wil jullie oproepen om dit woord hechten volledig door te laten wegen in je leven. Want het duidt op het permanente, onverbrekelijke karakter. Van onafscheidelijke karakter van jullie beider leven. Na jullie ja-woord. Immers, jullie huwelijk is, zoals we dat al eerder genoemd hebben, Een prachtig plaatje van de eenheid die er is tussen Christus en de kerk. En op het moment dat in jouw of mijn leven dat verbond gescheurd wordt en wij als man en vrouw uit elkaar gaan, dan vindt er een ramp plaats, omdat je daarmee ook non-verbaal duidelijk maakt dat Christus zou kunnen scheiden van zijn gemeente. En dat doet hij nooit. En omdat jullie huwelijk een plaatje is van de eenheid tussen Christus en de gemeente, hebben wij als gelovigen in de Here die hoge roeping om elkaar trouw te blijven totdat de dood ons scheidt. Je blijft bij elkaar, Erik. Gerdina. Jullie blijven bij elkaar. Niet omdat je van elkaar houdt. Ik hoop dat je heel veel van elkaar zult houden. Maar dat is niet de reden dat je bij elkaar blijft. Maar je blijft bij elkaar. En dit gaat in tegen de filosofie van deze wereld. Maar dit is Bijbelse wijsheid. Je blijft bij elkaar op basis van het verbond wat je gesloten hebt. Je ja-woord heb je gegeven. En dan mag je weten en getroost worden door de wetenschap. Dat liefde een werkwoord is. Liefde kun je leren. Zelfs na 25 jaar. Dat je, wanneer je elkaars haarscheuren kent. En elkaars onhebbelijkheden. En dingen waar je eigenlijk van nature een weerzin van hebt. Kun je na verloop van tijd zover komen dat je niets meer voor elkaar voelt. Maar wat geweldig om dan te mogen weten. Dat je liefde kunt leren. En dat ook die emoties, ook na 25 jaar, ook wanneer het op het nulpunt is terechtgekomen, opnieuw weer mogen ontvlammen in liefde voor elkaar. Je kunt leren liefhebben. Walter Trobisch, ik weet niet of u hem kent, heeft een prachtig boekje geschreven met die titel Love is a Feeling to be Learned. Liefde kun je leren. Een belangrijke Bijbelse waarheid, zeker als je bedenkt dat het een werkwoord is. Dus we worden allereerst opgeroepen om vader en moeder te verlaten. De eerste, allerbelangrijkste stap. Tweede stap is dat je het verbond sluit met elkaar. Het is hechten, kleven. En ik gebruik iedere keer dat voorbeeldje dat als je twee stukken papier hebt en je kleeft ze, hecht ze tegen elkaar en je probeert ze daarna van elkaar te scheiden. Nou, dan begrijp je ook dat die beide stukken papier verscheurd worden. En als er kinderen zijn, scheur je hen emotioneel van top tot teen doormidden. En daarom dat de Heere zegt, doe het niet. Het is permanent. Dat woord hechten duidt daar precies op. Een derde woord wat hier genoemd wordt, is één vlees worden. Twee worden één. Toen de Heere Eva maakte, maakte hij haar uit de man. U weet, Adam kon voor zichzelf geen gelijkwaardige partner vinden onder de dieren. Daarom brengt de Heere God Adam in een diepe slaap. En dan vindt de eerste operatie aller tijden plaats, een wonder van God. Want de Heere neemt uit Adam een rib. En hij bouwt zijn rib tot Eva, een vrouw. En nu gebiedt de Heere God en zij zullen tot één vlees zijn, dat je tot één vlees verenigd moet worden. De seksuele gemeenschap in het huwelijk is een opdracht. Zij zullen, zegt de Heere, tot één vlees worden. Binnen de tuinmuren van het huwelijk is de seksuele omgang tussen twee volwassen christenen een tijd van intieme gemeenschap en verrukking. Maar je weet ook dat in de Bijbel, als er over vlees gesproken wordt, nooit alleen maar het vlees wordt bedoeld. Maar dat het vlees hier staat als verzamelnaam voor de totale mens. Dat wil zeggen dat je in een langzaam groeiproces steeds meer één wordt. En daarvan is de lichamelijke eenwording, de seksuele gemeenschap, een begeleidend gebeuren. Maar het is ook een opdracht van God. Drie opdrachten, stappen, die de Heere zijn schepselen meegeeft om tot een huwelijk te komen. Verlaten, opdracht 1. Hechten, opdracht 2. Eén vlees worden, opdracht 3. Daar heeft de Heere behagen in. Dat is goed. In het Hebreeuws, tof. Over deze drie stappen zegt de Heere Jezus Christus: wat God heeft samengevoegd, dat scheidde de mens niet. Dan komen wij nu bij een andere belangrijke vraag, namelijk, we hebben het er al over gehad, wat stelt het huwelijk nu voor? Het huwelijk is, zoals we gezegd hebben, een plaatje, een beeld, een zichtbaar getuigenis van de eenheid, de liefderelatie die er is tussen die grote Heere Jezus Christus en zijn bruidsgemeente. Jullie huwelijk is daar een plaatje van. In Efeze 5 vers 32 zegt Paulus: dit mysterium, dit geheimenis is groot. Doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En dan heeft hij zojuist die tekst uit Genesis 2 vers 24 geciteerd. Verlaten, hechten, in vlees worden. En hij zegt hier, let goed op, toen de Heer in de hof die opdracht gaf, verlaten, hechten, in vlees worden, let op, toen sprak hij over de liefdesrelatie van die Heere Jezus Christus met zijn bruidsgemeente. Reeds daar wordt er over de kerk gesproken. Bedenk altijd dat jullie onverbrekelijke liefderelatie symbool staat voor Christus en de gemeente. Jullie huwelijk is een display, een etalage van die onverbrekelijke verbondsrelatie. En je familie ziet het, en je vrienden ziet het, en je collega's zien het, en de mensen in de wijk waar je woont zien het, die blijven bij elkaar. Die blijven elkaar lief hebben. En dat is non-verbaal een getuigenis, zonder woorden. Getuigenis van die geweldige, onverbrekelijke liefderelatie van de Heiland met zijn gemeente. Gerdina, als vrouw, en over jouw hoofd spreek ik alle getrouwde vrouwen aan. Als vrouw vervul jij in je huwelijk de rol van de kerk of de gemeente. Nou, wat is de primaire rol van de kerk? Het is om haar koning, Jezus Christus, onderdanig te zijn in alle dingen. En zo is het ook jouw taak, Gerdina. Jouw taak en opdracht om Erik onderdanig te zijn in alle dingen. Dat wil zeggen dat je hem dient en ondersteunt met al de jou geschonken gaven en talenten. Onderdanig, onderdienen. Hij is jouw hoofd. Jij stelt jezelf ten dienste van hem. En daarvoor heeft de Heere God jou als dochter van Eva speciale bekwaamheden en talenten gegeven die hij niet heeft. En hij helpt jou om die ten dienste te stellen van Erik, zodat hij en jullie samen de wil van God voor jullie leven mogen doen. Het is tot 5 keer toe dat het Nieuwe Testament zegt dat vrouwen hun man onderdanig moeten zijn. Tot 5 keer. Het had er maar 1 keer hoeven staan, dan was dat toch genoeg geweest, zou je zeggen. Maar het staat er 5 keer. Waarom? Antwoord: omdat het blijkbaar nodig is om hier als vrouw in ieder geval keer op keer aan herinnerd te worden. Van nature is de vrouw namelijk niet onderdanig. Ze is geneigd om over een man te gaan heersen, om te manipuleren met een lachje, een traantje. Doe dat nooit. Erik, De man vervult de rol van Christus. Het is even belangrijk dat jullie weten wat je rol is, zodat er geen rollenverwisseling plaatsvindt. Jij vervult de rol van Christus, een zwaardere rol dan die van Gerdina. Want het is jouw primaire taak om Gerdina lief te hebben. Daar staat het woord agape. Dat is de hoogste vorm van liefde. Er staat geen eros. Dat woordje lees je niet in de schrift. De liefde, eros liefde, wordt wel beschreven. Bijvoorbeeld in het Hooglied. Maar dat woord vind je niet. Het staat hier ook geen filia, geen kameraadschap, vriendschapsliefde. Het gaat hier om de hoogste vorm van liefde. Namelijk de liefde waarmee God ons heeft lief gehad. De Bijbel zegt mannen. Mannen, heb je eigen vrouw lief. Hoe? Nou, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Op de achterkant van die prachtige, door jullie zelf ontworpen uitnodigingskaart, staat een werkelijk indrukwekkende tekst. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij, de Heere, voor ons zijn leven gegeven heeft. Weet je, er zijn vandaag de dag veel verschillende visies op wat liefde is. Maar om concreet te maken wat de apostel Johannes onder liefde verstaat, verwijst hij hier naar het voorbeeld van de Heere Jezus. De nieuwe Bijbelvertaling, waar je, zoals je weet, ik niet echt dol op ben, die zegt het zo. Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem. Letterlijk staat er, in dit hebben wij leren kennen, de liefde, dat Hij voor ons zijn leven heeft neergelegd. Zijn leven. Het is een beeld alsof je je leven als een kledingstuk aflegt. Kan uitdruk trekken. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft zijn leven gegeven om ons van de eeuwige ondergang te redden. Zijn plaatsvervangende lijden en sterven aan het kruis op Golgotha is het grootste voorbeeld van liefde. Hieraan leren wij de liefde kennen dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet. In Efeze 5, het gedeelte wat in onze liturgie staat, wordt deze liefde met 5 werkwoorden concreet gemaakt. Allereerst staat er dat de Heer Jezus zich heeft overgegeven voor de gemeente. Overgegeven, dat is de bereidheid, Erik, om te leven voor het geluk van Gerdina. Wat dat ook aan persoonlijke offers zal kosten. Verder wordt er gezegd dat de Heere zich geheiligd heeft voor haar. Heiligen. Dat betekent, Erik, dat jij voorziet in al haar geestelijke noden, zodat zij zich kan ontwikkelen tot een vrouw naar Gods hart. Voeden. Voeden. Dat is een ander woordje wat we daar lezen. Dat betekent dat je voorziet in al haar lichamelijke noden. En hier leert de Bijbel ons dat primair de man verantwoordelijk is voor het gezinsinkomen. Mag de vrouw dan niet werken? Lees Spreuken 31 maar op na. Natuurlijk mag dat. Maar de man is verantwoordelijk. Alles wat zij doet, doet zij onder zijn verantwoordelijkheid. Hij is aanspreekbaar. Voorzie in de lichamelijke noden. En dan wordt er nog een woordje gebruikt, namelijk het woordje koesteren. Dat betekent dat je in al haar emotionele noden voorziet. En dat betekent ook, zoals Petrus dat zegt, dat je voorzichtig met haar omgaat als met broos vaatwerk. Je mag haar nooit, nooit slaan. Dan gaat ze kapot. En dat belemmert je relatie met de Heere. Er staat in Petrus op dat je gebeden niet belemmerd worden. Mannen, je mag je vrouw nooit slaan. En doet hij het toch, dan moet je hulp zoeken. Anders gaat er veel meer kapot. Peter zegt, broos vaatwerk. Man, hebt uw eigen vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Voor wie heeft Christus zich overgegeven? Nou, zegt de Efezebrief, heel bijzonder voor de kerk, voor de gemeente. Natuurlijk, we kennen die teksten. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Waar? Laten we ook staan. Maar in Efeze 5 staat heel bijzonder dat hij zich heeft overgegeven voor wie? Voor de kerk. De ware kerk des Heren. Voor hem, voor haar heeft de Heere zich plaatsvervangend, verzoenend, verlossend, bevrijdend aan het kruis van Golgotha gegeven. Ja, hij is in onze plaats en voor onze zonde gestorven en ten derde dagen opgestaan uit de doden. Ik weet niet wie u bent. U kent mij niet. Ik ken u niet. Misschien dat u hier bent en u heeft slechts van horen zeggen van de heiland vernomen. Maar u kent hem niet persoonlijk als uw zaligmaker, als uw redder, als uw verlosser. Open uw hart. U zegt maar, ik kan mijn hart niet openen, want ik ben dood in zonde en overtredingen. Dat is waar. Je bent dood in zonde en overtredingen. Van nature taal je niet naar God. Sterker nog, de mens is als uit de moederschoot is voortgekomen, geneigd om God en zijn medemens te haten. Je taalt niet naar God. Van nature ben je een vijand van God. En ben je op weg naar het eeuwig oordeel. Maar wellicht dat de Heere vanavond door zijn woord tot jou gesproken heeft. Wellicht dat de Heere aan de deuren van je hart klopt. Laat hem niet kloppen, de Bijbel zegt. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw hart er niet. Verhard je hart niet. Maar aanvaard de Heere Jezus Christus, open je hart. Een zucht is genoeg. Een zucht is genoeg. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is een gebed wat in de hemel aankomt. Doe een beroep op de heiland voor de vergeving van zonde. Wat geweldig om te mogen weten dat Erik en Gardina uit genade door het geloof, daar ziet niets van jullie bij. Maar dat jullie uit genade door het geloof mogen weten kinderen van de levende God te zijn. Jullie hebben vergeving ontvangen. Jullie zijn gerechtvaardigd. Nogmaals, daar zit niets van jullie bij. Het is alles genade van God. En de Heer heeft jullie samengebracht. En jullie deze geweldige opdracht gegeven. Om als Christus en als de gemeente te zijn voor elkaar. Maar weet je, het is een onmogelijke opdracht. Je hoort me deze woorden verkondigen en je denkt bij jezelf. Dat is een onmogelijke opdracht. Dat is het ideaalbeeld. Maar we weten allemaal dat het op de praktijkvloer van het dagelijks leven niet zo werkt. Precies. Je kunt het ook niet. Je kunt niet als Christus voor Gardina zijn. En Gardina kan niet als de kerk voor Erik zijn. Daarom dat ons schriftgedeelte in Efeze 5 vers 18 begint met die woorden. Bedrink u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Maar word vervuld met de geest. Want het is alleen door de inwoning van de Heilige Geest dat je in staat bent om als Christus te zijn voor Gardina en als de kerk voor Erik. Uit jezelf kan het niet. Je bent compleet afhankelijk van de Heere. En daarom zoek hem elke dag. Buig je knieën voor hem. Wortel je leven in zijn woord. Laat er geen dag voorbij gaan zonder dat je dat woord leest. Zoek de gemeenschap der heiligen. Laat de Heere niet met rust en bid hem elke dag opnieuw om de kracht van zijn geest. Om een daadwerkelijk christen te zijn. Tot eer van God. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest. De drie enige op zijn troon. Mag ik u nog even zeggen. Je kunt dit niet afdoen als studeerkamer theologie. Dit is woord van God voor Erik en Gardina, maar over hun hoofden ook voor u. Daar ben je nu wel verantwoordelijk voor. We zitten elkaar hier niet te vermaken. Maar dit is het heilig woord van God. Voor u en voor mij. Laat ons samen bidden. Dank u wel, Heere. Dat u ons niet aan onszelf hebt overgelaten in dit leven. U hebt ons niet overgelaten aan onszelf wat het huwelijk betreft. Maar u hebt gezegd, zo moet je doen. En u heeft ons deze leefregels gegeven. Tot eer van uw naam. En tot ons geluk. Dank u wel, Heere, dat we deze avond uw woord mochten overdenken. In deze tuin. En we denken zo heel bijzonder terug aan die eerste tuinbruiloft. Waarin u deze woorden gesproken hebt. Een man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aanhechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dank u wel, Heere. In Jezus' naam. Dank u voor de gave van het huwelijk. Amen. Zingen wij nu met elkaar van het lied Zie de stroom van Jezus' liefde, overstelpend als een vloed, toen de mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed. We zingen met elkaar vers 1, 2, 3 en 4 van het lied Zie de stroom van Jezus' liefde.
Steeds geprezen tot in alle eeuwigheid. Kruis werd Jezus offer tot een bron die altijd blijft. Door de sluizen van Gods goedheid droomde zijn barmhartigheid. Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer, bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer. Verdrijft. Vol vertrouwen mag ik komen waar uw rechterstoel verrijst. Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij. Hij heeft zelf mijn straf gedragen, Jezus mijn gerechtigheid. Wie kan zwijgen van zijn liefde, of vergeten wat hij deed? Jezus' naam zij steeds geprezen, deelt in alle eeuwigheid.
Lezen wij nu met elkaar de instellings- en inzegeningswoorden van het huwelijk. Wij zijn hier samengekomen om het huwelijk van Erik en Gerdina aan de Heere op te dragen en hem zijn zegen erover te vragen. Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond tussen één man en één vrouw voor hun gehele leven. De Heere zei: het is niet goed dat een mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij zullen tot één vlees zijn. Jezus voegt hieraan toe: wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. De apostel Paulus beschrijft de eenheid tussen één man en één vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en de gemeente. Daarom zal ieder het huwelijk aangaan in het dankbare besef van datgene wat God met deze instelling bedoelt. Het grootste gebod voor elke christen luidt: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het huwelijk is bij uitstek de gemeenschap waarin man en vrouw in liefde verbonden samen hun leven toewijden aan God, door elkaar trouw te blijven, te helpen en te steunen om die persoon te worden die de Heere bedoeld heeft, en zo de weg naar het eeuwige leven te bewandelen. Vanuit die houding leven gehuwden voor elkaar, hun gezin, de gemeente van Christus en voor de mensen die God op hun weg plaatst. Het huwelijk is bedoeld als gemeenschap voor het hele leven. Daarom behoren man en vrouw van elkaar liefde, trouw, hulp en toewijding te ontvangen. Het is duidelijk dat de Heere Jezus zich bewust is van de krachten die de gehuwden uiteen kunnen drijven. Daarom zijn zijn woorden: wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden, uiterst belangrijk. Dit is geen onmogelijke opdracht. God blijft jullie genade geven. Hij wil jullie steeds opnieuw vergeven. Leef dan ook met elkaar vanuit die vergeving. Verder wordt er van jullie verwacht dat jullie elkaar bijstaan in alle dingen die voor het tijdelijke en het eeuwige leven nodig zijn. Bij alle tegenspoed en verdriet die jullie ook in het huwelijk gaan overkomen, mogen jullie vertrouwen op de hulp van de Heer. Wees daarom in tegenspoed geduldig en gelovig, en in voorspoed dankbaar en eenvoudig. Toon aan anderen de zegen van het christelijke huwelijk, zodat de mensen die Jezus niet kennen aangesproken zullen worden door jullie geloof. Laat in alles blijken dat Christus het hoofd van jullie gezin is. Door de zonde zijn menselijke relaties vaak beschadigd en onderdrukt de een de ander. Laat er in jullie huwelijk sprake zijn van gelijkwaardigheid. Het woord van God leert ons dat God taken en verantwoordelijkheden geeft. Jullie zijn verschillende personen met verschillende gaven. Het is de bedoeling dat jullie elkaars gaven ontdekken en stimuleren. Behandel elkaar zo als mede-erfgenamen van Christus. Mag ik dan nu het bruidspaar uitnodigen om te gaan staan en elkaar de rechterhand te geven? Hendrik Arend Theodor Knibbe, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je Geertje Dina Schouten uit Gods hand als je wettige vrouw wilt aanvaarden. Beloof je haar lief te hebben zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Beloof je haar te leiden, te beschermen en te dienen overeenkomstig het woord van God. Beloof je haar trouw te blijven in voor- en tegenspoed, totdat Jezus terugkomt of de dood jullie zal scheiden. Wat is daarop, Erik, jouw antwoord? Geertje Dina Schouten. Eigenlijk moeten we zeggen Knibbe. Verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je Hendrik Arend Theodor Knibbe uit Gods hand als je wettige man wilt aanvaarden? Beloof je hem in liefde onderdanig te zijn zoals de gemeente onderdanig is aan Christus? Beloof je hem lief te hebben, te helpen en te respecteren overeenkomstig Gods woord? Beloof je ook hem trouw te blijven in voor- en tegenspoed, totdat Jezus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Wat is daarop, Gerdina, jouw antwoord? Ja. Dan mag ik jullie nu uitnodigen om te knielen voor het aangezicht van de Heere. Wij zullen een zegen bidden over het bruidspaar. Ik wil u vragen om daarna te staan en staande te zingen: heft uw handen naar omhoog, sla naar het heiligdom uw oog, en ook het derde couplet: dat's Heere zegen op uw dauw. Wij zullen nu een zegen bidden voor Erik en Gerdina.
Hemelse Vader, nu Erik en Gerdina geknield voor uw aangezicht liggen, buigen zij onder het gezag van uw woord. Zegen hen, Hemelse Vader. Wij bidden u dat zij mogen toenemen in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus, opdat zij gevormd mogen worden tot een man en vrouw naar uw hart. Een man en vrouw in wie Christus zichtbaar wordt, omdat u alleen in hem een welbehagen hebt. Erik en Gerdina, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede totdat Jezus komt. Amen.
Thank you.
Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij zeggen u dank voor deze dag. Wij zeggen u dank voor die grote dag die gaat komen, waarop die grote bruiloft gevierd zal worden, wanneer de kerk uw heiland als de grote bruidegom mag ontmoeten. Wij bidden u, komt u spoedig weer, uw koninkrijk komen. De geest en de bruid zeggen, kom Heere Jezus. Dank u Heere voor al uw goede gaven van deze dag. Dank u wel voor de liefde die u hebt gegeven tussen Erik en Gardina. Een liefde die zij op deze dag mochten bezegelen met hun jawoord voor uw aangezicht. Dank u wel, Heere, dat zij uw weg voor hun leven willen gaan. Wilt u hen daarin rijk zegenen? Heere, wij allen zijn onder uw woord gekomen deze avond. Wilt u uw woord maar bevestigen? Weest u de naprediker, dat we het niet van ons afschudden, alsof het niet ter zake doend is, maar dat we het ter harte zullen nemen en ons leven daarna zullen inrichten. Misschien dat er mannen of vrouwen zijn die elkaar vergeving moeten vragen en vergeving moeten schenken. Geeft u herstel van relaties, ook deze avond. Dank u wel, Heere, voor dit samen zijn. Dank u wel voor deze tuinbruiloft. Verheerlijk zo uw naam in ons aller leven. Heere, nog willen wij u bidden voor de verkondiging van het evangelie in ons eigen land, maar ook in het buitenland en het beloofde land. Wij bidden u om een krachtige prediking van uw woord, dat nog velen bereikt mogen worden en Christus de Heere mogen leren kennen als zaligmaker en koning. Heere, u alleen kan dat doen. Wilt u uw dienstknechten maar zegenen en ons allen maken tot enthousiaste, onverschrokken getuigen van uw heerlijke naam. Heere, zegen nog het feest van deze avond. Dank u wel dat we onderweg mogen zijn naar die grote dag, wanneer de bazuin zal klinken. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Ik wil nog de zegen uitspreken. Ja. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan. Om de zegen van de Heere te ontvangen. En daarna zingen wij nog met elkaar een prachtig en zeer krachtig lied. Glorie aan God. En dat mag op de toppen van je longen gezongen worden. Ontvangt u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. totdat Jezus komt. Amen.
Binnengezet te worden in de zaal. Maakt niet uit hoe, maar als ze naar binnen staan. De rieten stoelen mogen buiten blijven op het terras rondom het huis. En de witte stoelen, daarvan mogen er ongeveer 30 hier blijven bij de trolley die daar staat. En de overige witte stoelen mogen ook weer die kant op genomen worden. Het bruidspaar verpoost zich heel even, gaat zich straks opstellen op het terras voor felicitaties. En tot die tijd vragen we u hier op het terras te blijven, waar uiteraard voor gezorgd wordt. En ik wens u een hele fijne feestelijke avond. Bedankt.
Ja, precies, ook voor het geval. En ook dit, kijk, dit staat zo. Kijk, in de tijd dat deze is gemaakt, de mannetjes natuurlijk nog kleiner. En dan kun je er goed tegenaan kijken. Maar dit is net iets... Hè, dus,
prettiger. Prima.
Ik dacht, het is in de tuin. Ik weet niet wat mee. Laat hem maar mee.
Ja, heel verstandig. Heel verstandig. Heel erg bedankt voor de dienst. Begeleiding van
de ceremonie is.
Ja, Pietje,
we hadden het klaar. We wachten aan, dat
is het zo. Ja, en deze is verboden. En ik weet dat deze heel belangrijk is, dat die...
Deze maak ik weg.
Ja.
Die moet zo weer naar binnen, zeker.
Ja, en die is denk ik van de kerk of zo. Want daar was dominee erg druk mee, dat hij absoluut weer terug moest. Nee. Dat wordt allemaal opgenomen, wat ik nu zeg, zeker. Ik niet. Nou, ging hartstikke goed, joh. Wat een volume ineens.
Ik vond het niet meer eng.
Nou, kijk eens aan. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb.
Die inzet naar die instrumentale solo, ging echt goed.
Ja?
Ja.
Helemaal mooi.
Ja.
Ja, want ik hoorde hier nog heel even oefenen voor de dienst.
Ja, het ging niet zo goed.
Toen ging het niet zo goed. Maar jij goed hoor.
Mooi. Ja, was mooi. Ik ben in het laatste zinnetje was steeds de weg kwijt, denk ik. Eerste keer dacht ik, oh, zo'n tweede stem. Tweede keer dacht ik,
ik dacht
bij die laatste keer dacht ik, nou, ik doe even mee. Dan
ik was het even kwijt, volgens mij.
Nou, ik vond het wel een grappige variatie. Alleen het kwam net niet helemaal, die eerste keer kwam hier heel mooi uit. Dus dat was een beetje geluk, denk ik. Dus ik dacht, nou, zou ze dat expres, omdat ze het te laag vond of zo. En toen de tweede keer, toen was hij eigenlijk...
Ik had het geen in de gaten.
Nou, toen deed ik de tweede keer weer en toen dacht ik, nee, dat was niet de bedoeling, dacht ik toen. Nee. Dus toen dacht ik, nou, dan moeten we even zorgen dat we niet zo eindigen, want dan heb je kans dat je hem net niet goed eindigt. Ja. Ik dacht, dan doe ik de laatste keer nog even mee.
Ja,
super. En toen ging de vlucht ook goed. Maar nee, de mensen horen het niet eens hoor. Ik weet zeker dat hij het niet eens gehoord heeft.
Nee.
Ah, jongen, nee, joh.
Ik heb nog zo'n pijn zat.
Ach, joh, maar het was best leuk hoor. Hey Hugo, ik heb overal op gedrukt.
Nee,
ja, maar wel te laat, want dan had ik al van alles erin gebruld, denk ik.